Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 71 zingen wij het zesde en het dertiende vers. Verwerp mij niet in hogere jaren, laat bij de ouderdom, die ik in uw gunst beklom, uw voorzorg over mij niet varen. Laat met de kracht van het leven uw hulp mij niet begeven. We noemden nu Psalm 71 en daarvan het zesde en het dertiende vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek Genesis, daarvan het 25e hoofdstuk en daarvan de eerste 18 versen. Wij herzeggen nu Genesis 25, de verzen 1 tot en met 18. Maar vooraf zal u gelezen worden uit de Dordtse leerregels, hoofdstuk 2, van de verwerping der dwalingen, de paragrafen 5 tot en met 7. Waarna wij zingen de eerste berijming van de 12 artikelen, het tweede vers, geloof ook in den Heiligen Geest dien we eren, die onze geest wil troosten, leiden, leren en wat er verder volgt.
De rechte leer verklaart zijne verwerpte synode de dwalingen dergenen die leren dat alle mensen in de staat der verzoening en de genade des verbonds zijn aangenomen. Alzo dat niemand om de erfzonde der verdoemenis schuldig is of verdoemd zal worden, maar alle mensen van de schuld deze zonde vrij zijn. Want dit gevoel een strijd tegen de schrift, welke zegt dat wij van nature kinderen des toorns zijn. Efeze 2 vers 3. Die het onderscheid tussen verwerving en toe-eigening daartoe gebruiken, omdat zij de onvoorzichtigen en onervarenen dit gevoelen zouden kunnen inplanten dat God, zoveel hem aangaat en alle mensen die weldaden, die door de dood van Christus verkregen worden, gelijkelijk heeft willen mededelen. Maar dat sommigen de vergeving der zonde en het eeuwige leven deelachtig worden, anderen niet, dat zulk onderscheid hangt aan hun vrije wil, de welke zichzelf voegt bij de genade, die zonder onderscheid aangeboden wordt, en dat het niet hangt aan de bijzondere gaaf der barmhartigheid, die krachtiglijk in hen werkt, omdat zij zichzelf die genade boven anderen zouden toe-eigenen. Want deze, zich houdende, alsof zij dit onderscheid in een gezonde mening voorstelden, trachten de volken het verderfelijk venijn van de Pelagiaanse dwalingen in te geven. Die leren dat Christus voor diegenen die God ten hoogste lief heeft en ten eeuwige leven heeft verkoren, niet heeft kunnen, noch moeten sterven en ook niet gestorven is, nadien dezulken de dood van Christus niet van noden hebben. Want zij wederspreekende apostel die zegt, Christus heeft mij lief gehad en heeft zichzelf voor mij overgegeven, Galaten 2 vers 20, insgelijks, wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, Romeinen 8, 33 en 34. Namelijk voor hen en de zaligmaker die zegt, ik stel mijn leven voor de schapen, Johannes 10. En dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u lief gehad hebt. Niemand heeft meerdere liefde dan deze, dan dat iemand zijn leven zet voor zijn vrienden. Johannes 15, vers 12 en 13.
Thank you.
Genesis 25, van 1 tot 18. En Abraham voert voort en nam een vrouw, wie naam was Ketura. En zij baarde hem Zimran en Joksan en Medan en Midian en Jisbak en Sua. En Joksan gewond Seba en Dedan. En de zonen van Dedan waren de Assurieten en de Letusieten en de Leumieten. En de zonen van Midian waren Eva en Efer en Henoch en Abida en Eldaa. Deze allen waren zonen van Ketura. Doch Abraham gaf Isaac al wat hij had. Maar de zonen der bijwijven die Abraham had, gaf Abraham geschenken en zond hen weg van zijn zoon Isaac, terwijl hij nog leefde, oostwaarts, naar het land van het oosten. Dit nu zijn de dagen, de jaren des levens van Abraham, dewelke hij geleefd heeft, 175 jaren. En Abraham gaf de geest en stierf in goede ouderdom, oud en des levens zat, en hij werd tot zijn volken verzameld. En Isaac en Ismaël, zijn zonen, begroeven hem in de spelonk van Machpela, in de akker van Efron, de zoon van Zohar de Hetiet, dewelke tegenover Mamre is. In de akker die Abraham van de zonen van Het gekocht had, daar is Abraham begraven en Sara zijn huisvrouw. En het geschiedde na Abrahams dood dat God Isaac zijn zoon zegende en Isaac woonde bij de put Lacha-Roi. Dit nu zijn de geboorten van Ismaël, de zoon van Abraham, die Hagar, de Egyptische dienstmaagd van Sara, Abraham gebaard had. En dit zijn de namen der zonen van Ismaël, met hun namen naar hun geboorten. De eerstgeborene van Ismaël, Nebajot, daarna Kedar en Abel en Mibsam. En Misma en Duma en Massa. Hadar en Tema, Jeter, Nafis en Ketma. Dit zijn de zonen van Ismaël en dit zijn hun namen. In hun dorpen en paleizen 12 vorsten naar hun volken. En dit zijn de jaren des levens van Ismaël, 137 jaren. En hij gaf de geest en stierf. En hij werd verzameld tot zijn volken. En zij woonden van Havila tot Surtu, het welk tegenover Egypte is, waar hij gaat naar Assur. Hij heeft zich nedergeslagen voor het aangezicht van al zijn broederen.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze biddagavond kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Genesis 25 en daarvan de eerste 11 versen. Genesis 25, de versen 1 tot en met 11, waarvan we nu alleen het 8e vers aan u voorlezen. En Abraham gaf de geest en stierf in goede ouderdom, oud en des levens zat. En hij werd tot zijn volken verzameld. Tot zover. Gemeente, schrijven wij onder dit gedeelte als thema de levensavond van Abraham. En letten wij met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats letten we op de voorbereidingen van Abraham. In de tweede plaats letten we op het sterven van Abraham. En in de derde plaats letten we op de zegen van Abraham. Dus deze tekstwoorden bepalen ons vanavond bij de levensavond van Abraham. Onze eerste gedachte, de voorbereidingen van Abraham. Als we stilstaan bij wat hij in de laatste periode van zijn leven heeft ondernomen. Onze tweede gedachte, het sterven van Abraham. We lezen in het 7e vers en in het 8e vers over zijn sterven en in het 9e vers over zijn begrafenis en in het 10e vers. En onze derde gedachte, de zegen van Abraham, die voortduurt tot na zijn sterven, zoals blijkt uit het 11e vers. De gemeente, het is vandaag biddag. Ik heb even getwijfeld, is dit wel een biddagstof? Aan de ene kant en aan de andere kant is het de laatste stof die nog gepreekt moet worden uit de geschiedenis van Abraham. En het is ook goed om het geheel daarmee af te ronden. Bovendien is het denk ik toch wel een onderwerp wat ook past op een biddagavond. Want het gaat om Gods zegen voor de toekomst. En dan is het goed dat we ook onder ogen zien de kortstondigheid van het leven. Want wij weten niet hoe lang ons leven op deze aarde duren zal. En de belangrijkste vraag toch voor de toekomst is of het goed is tussen God en onze ziel. Niet eten en drinken, niet werkgelegenheid en al die dingen staan op de eerste plaats als het goed is. Maar is het goed tussen God en onze ziel? En daarom mogen we vanavond deze geschiedenis ook wel als een spiegel zien. En gemeente, dan mogen we en dan willen we Abraham vanavond niet op een voetstuk zetten. Want dat doet de Bijbelschrijver Mozes ook niet. Zo blijkt heel duidelijk uit hetgeen dat ons vanavond is voorgelezen. Ons wordt duidelijk dat Abraham na Hagar nog een bijvrouw heeft gehad. En als we daarover nadenken, dan moeten we constateren dat Abraham met alle genade die de Heere hem gegeven had, gewoon mens gebleven is. We zien in de geschiedenis van Abraham eigenlijk één hele duidelijke hoofdlijn. Maar we zien in de geschiedenis van Abraham ook voortdurend van die zijweggetjes die Abraham inslaat. Waarvan we ons kunnen afvragen, is dat nou de bedoeling? Is het goed? Is het kwaad? Maar het troostvolle is dat de Heere die hoofdlijn in dit alles niet uit het oog verliest. Hij regeert. Zijn voorzienigheid gaat over alle dingen. En we leren op de catechisatie, jongens en meisjes, dat zijn voorzienigheid zelfs gaat over het verkeerde. Zelfs gaat over de zonde. Ook gaat over de zijweggetjes. Als dat niet zo zou zijn, dan zou dus de zonde een macht zijn waar God geen grip op heeft. Dan zou de Heere niet almachtig zijn. Maar de Heere bestuurt alle dingen. En in het leven van zijn kinderen zullen zelfs de verkeerde wegen die zij inslaan, want God doet dat niet, daar zijn zij zelf verantwoordelijk voor, maar zal de Heere dat in hun leven nog ten goede doen keren. Dat blijkt ook uit het leven van Abraham. De Heere houdt vast aan zijn belofte. De Heere houdt vast aan zijn woord. En Abraham voer voort en nam een vrouw wier naam was Ketura. De vraag is wanneer Abraham nu precies met Ketura gehuwd is. Daarover verschillen de verklarers van mening. Er zijn er die denken dat Abraham Ketura gehad heeft toen Sara nog leefde. Omdat zij een bijvrouw genoemd wordt, een bijwijf. En men zegt, ja, deze geschiedenis is waarschijnlijk niet chronologisch vermeld. De Bijbelschrijver wil naar het einde van het leven van Abraham en noemt dit nu, hij heeft dit bewaard tot het einde van het leven van Abraham om dit te melden, omdat hij eerst de hoofdlijn heeft willen beschrijven. Dus dan zou Abraham naast Sara nog een tweede bijvrouw gehad hebben, naast Hagar ook Ketura. Verwonderlijk is dan wel dat we helemaal niet lezen dat Sara, zoals we dat bij Hagar lezen, Ketura ook aan Abraham gegeven heeft. Bovendien lijken de woorden van vers 1 eerder te wijzen op toch wel een chronologische volgorde. Want er staat, en Abraham voer voort en nam een vrouw wier naam was Ketura. Mensen die deze geschiedenis naar voren halen, doen dat eigenlijk vooral omdat ze zeggen, ja, Abraham was zo oud. En het is al een wonder dat Isaac geboren is. En je kunt je eigenlijk niet voorstellen dat er dus na Isaac nog een aantal kinderen geboren zou zijn. Abraham had daar de kracht niet voor. Dus deze geschiedenis zal wel eerder plaatsgevonden hebben. Maar gemeente, dat hoeft nog niet de reden te zijn dat dit huwelijk eerder heeft plaatsgevonden. Als de Heere Abrahams krachten vernieuwd heeft met de geboorte van Isaac, zouden die krachten dan niet gebleven kunnen zijn? En dat vermelden onze kanttekenaren. Zij kiezen heel duidelijk voor dit huwelijk na het overlijden van Sara. En inderdaad, dan moet Abraham inmiddels ongeveer 137 jaar oud geweest zijn. Een hoge leeftijd. Matthew Henry neemt het Abraham helemaal niet kwalijk. Hij zegt, het huwelijk is niet verboden aan oude lieden. Bij haar had hij 6 zonen in wie de belofte aan Abraham betreffende de grote toeneming van zijn nageslacht gedeeltelijk vervuld werd. Waarop hij ook waarschijnlijk bij dit huwelijk het oog had. De kracht die hij door de belofte ontvangen had, was nog in hem. Om te tonen hoe ver de kracht der belofte die van de natuur overtreft. Dus we houden het maar bij onze kanttekenaren en bij de verklaarders die de kanttekening volgen, dat het voorts was, dus na het sterven van Sara, dat Abraham opnieuw gehuwd is. En zij baarde hem Zimram, Joksan, Medan, Midian, Jisbak en Sua. Abraham heeft dus na de 2 zonen die hij al had, nog 6 zonen verwekt bij deze Ketura. Totaal heeft hij dus niet 2 kinderen gehad, maar heeft Abraham 8 zonen gehad. En verder worden hier genoemd de nakomelingen die weer uit die 6 zonen zijn voortgekomen. We laten hun namen nu maar rusten vanavond. Midian, dat is denk ik de meest bekende. De Midianieten. de Midianieten die voor het volk van Israël als een geesel zijn geweest. In nummer 25 kunt u lezen hoe zij met de Moabieten samen het volk van Israël verleidden tot de afgodsdienst. Ja, dit huwelijk en deze nakomelingen hebben heel wat teweeg gebracht. We lezen in het vijfde vers het woordje doch, en dat heeft ook wel heel wat te zeggen. Na het noemen van die zes zonen en na het noemen van hun zonen, althans een gedeelte daarvan, staat er in het vijfde vers, doch Abraham gaf Isaac al wat hij had. Dan zijn we weer bij de hoofdlijn. Isaac was het beloofde zaad. En Isaac blijft het beloofde zaad. En al het andere, dat is niet de hoofdlijn. Dat is niet het hoofddoel. Al die andere zonen hebben geen erfrecht gehad. Er is maar één wettige erfgenaam geweest en gebleven. En dat was Isaac. Ismaël mocht niet erven. We hebben het al eerder gehoord. Hoe dat Sarai, en de Heere heeft daarmee ingestemd, gezegd heeft, mijn zoon zal niet erven met Ismaël. En ook van deze zonen geldt, met Isaac, en ook van deze zonen geldt, zij zullen niet erven met Isaac. En wat opvallend is, onze eerste gedachte, daar heb ik boven geschreven de voorbereidingen van Abraham. Het opvallende is dat Abraham dat in zijn leven allemaal netjes geregeld heeft. Eer dat hij ging sterven, heeft hij tijdens zijn leven de erfenis geregeld. Als, we zouden kunnen zeggen, bij een testamentaire beschikking heeft hij Isaac aangewezen als de wettige erfgenaam. Dat hoeft na zijn sterven niet geregeld te worden, maar dat heeft hij zelf in zijn eigen leven gedaan. En Matthew Henry schrijft dat Abraham daarin tot een voorbeeld is. Dat het verstandig is als mensen hun eigen handen tot uitvoerders maken van hun wilsbeschikking, voor zoveel zij dat doen kunnen als ze nog in het leven zijn. En dat is ook bijbels. U kent de geschiedenis van Hiskia. De Heere zegt tegen Hiskia, geef bevel aan uw huis, want gij zult sterven en niet leven. De Heere zegt tegen Hiskia, je moet maatregelen nemen. Hiskia, je moet orde op zaken stellen. Gij zult sterven en niet leven. Het einde is nabij. En dat vraagt voorbereidingen. De gemeente, dat is iets wat we vanavond ook onder ogen moeten zien. Als wij een reis gaan maken, dan zijn we van tevoren ook bezig met de voorbereidingen. Zijn onze papieren in orde? Zijn de afspraken gemaakt? Het moet straks wel klaar liggen als het moment van afreizen daar is. En als het nou gaat over de allerbelangrijkste reis die wij maken in ons leven, dan kunnen we daar soms zo gemakkelijk over denken. Ach, laat anderen dat maar regelen. Wie na mij komt, wie na mij zorgt, dat moeten mijn kinderen maar oplossen. Ik ga daar nu niet over nadenken. Abraham heeft het wel gedaan. Abraham wist, als ik het nu niet regel, dan zal er na mijn sterven heel veel twist komen. Dan zal er heel veel meningsverschil zijn, dan zullen er heel veel vragen zijn. Het moet nu geregeld worden. Abraham gaf Isaac al wat hij had. Waarom krijgt Isaac alles? In de eerste plaats was hij dat verplicht aan Sarai. Dat hadden zij met elkaar afgesproken. In de tweede plaats was hij dat verplicht aan Rebekka, inmiddels de huisvrouw van Isaac. Want aan Rebekka is toegezegd, dat is een toezegging geweest, waarop zij ook haar ja-woord gegeven heeft, in hoofdstuk 24, vers 36, dat aan Isaac door Abraham gegeven is alles wat hij had. En dat kan nu na de sluiting van het huwelijk met Rebecca niet zomaar verandering in aangebracht worden. En in de derde plaats was Abraham dit verplicht aan de Heere. De erfgenaam is Isaac. Dat is de hoofdlijn. En de zijwegen van Abraham, hoewel de Heere in zijn goddelijke voorzienigheid dat ook nog ten goede zal keren, maar die zijwegen van Abraham, die hebben heel veel problemen opgeleverd. En die leveren nog veel problemen op. We hebben gezien hoe dat Ismaël geboren is, waar dat uit voortgekomen is en welke gevolgen dat heeft tot vandaag de dag toe. Abraham gaf Isaac al wat hij had, maar de zonen der bijwijven die Abraham had, gaf Abraham geschenken. Bijwijven, waarschijnlijk moeten we denken aan Hagar en Ketura, hun kinderen. Er zijn verklarers die denken, omdat hier bijwijven in het meervoud staat, dat Abraham nog meer vrouwen gehad zou hebben. Maar wij hebben daar in de Bijbel geen duidelijkheid over. Dan moeten we daarvan Abraham ook niet beschuldigen, denk ik. Er zijn er twee van wie we weten dat hij ze gehad heeft, dat zijn Hagar en dat is Ketura. En hun kinderen, hun zonen, zijn geen erfgenamen, maar Abraham heeft ze wel geschenken gegeven en weggezonden. Waarom weggezonden? Dat er geen vermenging zou komen van zijn zoon Isaac, staat er, terwijl hij nog leefde. Oostwaarts, naar het land van het oosten. Deze nakomelingen worden dan ook genoemd in de Bijbel de kinderen van het oosten. En een van de kenmerken van die kinderen van het oosten is hun talrijkheid. U kunt dat ook lezen in Richteren 6, vers 5 en vers 33. En hun toename, schrijft Matthew Henry, is een vrucht van de belofte die de Heere aan Abraham gegeven heeft, dat hij zijn zaad zou vermenigvuldigen. We hebben gehoord dat de belofte van de Messias zich uitstrekt tot al de volken van deze aarde. Dus gemeente, de hoofdlijn is inderdaad Isaac. Dat is het heilige zaad. Maar dat wil niet zeggen dat er uit de kinderen van het oosten, dat er uit de nakomelingen van Ketura geen kinderen Gods zijn voortgekomen. En zo mogen wij vandaag de dag ook niet spreken. Alsof Gods volk alleen uit Israël komt en de hele Arabische bevolking niet mee zou tellen. Nee, dan hebben wij de belofte niet goed begrepen. De Heere zegt, in uw zaad zullen al de geslachten des aardrijks gezegend worden. Dus dwars door alles heen, dwars door al die zijpaden heen, dwars door die kromme wegen heen, waarvan we soms niet weten of Abraham daar nou wel toestemming voor had, ja of nee, gaat de Heere door met zijn werk. Volvoert de Heere zijn belofte. Haalt de Heere zijn kerk uit alle geslachten, volken, natieën en tongen. En wat mag dat vanavond ook tot een bemoediging zijn. Gemeente, wat maken wij er soms een rommeltje van? Wat maken mensen er een rommeltje van in het kerkelijke leven? Wat maken soms Gods kinderen er een rommeltje van? Maar de Heere laat zich niet van de hoofdlijn afbrengen. Hij volvoert zijn raad. Hij doet wat hij beloofd heeft. Ook uit hen komt zijn kerk. Onze eerste gedachte, de voorbereidingen van Abraham. En laten we dat ter harte nemen. Voorbereidingen als het gaat over de eeuwigheid. Maar voorbereidingen ook als het gaat over dingen die wij in dit leven behoren te regelen. waar we anderen niet mee op moeten zadelen, omdat het onze eigen verantwoordelijkheid is. We gaan naar onze tweede gedachte, het sterven van Abraham. Dit nu zijn de dagen der jaren des levens van Abraham. Lees ik dat goed, jongens en meisjes, dat hier staat dagen? Dagen? Hoe oud is Abraham geworden? 175 jaar. En toch wordt hier over dagen gesproken. Ja, dat duidt de kortstondigheid van het leven aan. Als iemand 80 is, als je een opa of een oma hebt met een hoge leeftijd en de gedachten zijn nog goed, dan moet je het maar eens vragen. Opa, oma, uw leven heeft zeker wel lang geduurd. En dan zul je denk ik verbaasd zijn wat hun antwoord is. Ze zullen zeggen, kind, het is voorbij gevlogen. Het is maar een zucht. Dat kun je niet denken als je jong bent, want dan duurt alles zo lang. Wachten duurt lang. Als je ergens naar uitkijkt, ook al duurt het kort, maar in je beleving duurt het lang. Maar hoe is dat bij oudere mensen? Ach, die hebben zoveel van het leven gezien. Het is niet meer zo heel veel waar zij naar uitkijken. Nee, het leven gaat zo ontzettend snel. Het zijn maar dagen. En de dichter van Psalm 90 zegt dat wij onze dagen moeten leren tellen. Opdat wij een wijs hart bekomen. De moed, er mag niet één dag verloren gaan. Iedere dag zouden wij als een dag van grote waarde moeten zien. Als je een bankbiljet kwijtraakt, dan ga je zoeken waar is het gebleven. En een dag is veel meer waard dan een bankbiljet. En hoeveel dagen van ons leven zijn al verloren gegaan? Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen. Abraham was heel oud, ook voor de mensen in de dagen waarin hij leefde. Om zomaar een paar vergelijkingen te geven, Ismaël is 137 jaar geworden. Jozef is 110 jaar geworden. Sara is 127 jaar geworden. Dus dan is Abraham toch, als je het met deze drie vergelijkt, nog enkele tientallen jaren ouder geworden. En in de dagen van Mozes is de leeftijd, zo wij sterk zijn, 70 jaar, zo wij zeer sterk zijn, 80 jaar. En het uitnemendste van die is moeite en verdriet. Na het huwelijk van Isaac heeft Abraham nog 35 jaar geleefd. Hij heeft nog 35 jaar dat meegemaakt. Toen hij 175 jaar oud was, toen was zijn zoon Isaac, dat is niet zo moeilijk rekenen, want hij was 100 toen Isaac geboren werd. Toen hij ging sterven, toen was zijn zoon 75 jaar oud. En de kinderen van Isaac, wie zijn dat? Jacob en Esau, die waren toen Abraham ging sterven 15 jaar. Jaar oud. Dus die hebben hun opa nog goed gekend. En dat heeft in het leven van Jacob veel zegen gegeven. Jongens en meisjes, het was hem te doen om de zegen van opa. Wat is hij jaloers geweest op die zegen die aan Abraham was gedaan. Hij heeft dat gezocht. Heel zijn leven. Doen jullie dat ook? Dat was voor Jacob heel belangrijk, de zegen van Abraham. Je ziet dat de Heere werkt in de lijn van de geslachten. 100 jaar heeft Abraham in het beloofde land gewoond. 100 jaar heeft hij de vervulling van de belofte in beginsel mogen zien. En gemeente, na vanmiddag lezen we niet meer van buitengewone verschijningen aan hem. We lezen niet meer van grote beproevingen. Die zijn er veel geweest in zijn leven, blijkbaar in zijn levensavond niet meer zoveel. We lezen niet meer van hele bijzondere dagen. We lezen niet meer van bijzondere verschijningen. Nee, ook in het leven van Gods kinderen zijn er niet altijd van die bijzondere dagen. Dat hoefde ook niet meer. We hebben het vanmorgen gezien. De Heere had zijn woord vastgemaakt in het leven van Abraham. De Heere had genoeg gesproken. En de Heere heeft zijn werk niet losgelaten. Maar dat wil niet zeggen dat er voortdurend nog van die bijzondere ontmoetingen zijn geweest. Mooi is wat de kanttekenaar schrijft. De kanttekenaar schrijft over zijn levensavond. Intussen is Abraham nooit bezweken in het geloof. Dat geloof dat heeft de beproeving doorstaan, dat is nooit bezweken. Hij is niet bezweken in de gehoorzaamheid jegens Gods geboden. Er is geen afval der heiligen. Abraham heeft wel gezondigd. Hij heeft wel dingen gedaan die niet had mogen doen, maar die gehoorzaamheid die de Heere in zijn hart gelegd heeft, die is nooit weggegaan. Nog in geduld onder velerlei kruis. Hij is niet bezweken in het geduld. Hij is niet bezweken in de hoop der toekomende heerlijkheid. Hoewel hij ook voorbeelden der menselijke zwakheid heeft nagelaten. Ja, die zijn eerlijk opgeschreven en die hebben we ook eerlijk geprobeerd te behandelen in de achterliggende maanden. Dingen die soms uit een levensbeschrijving worden weggelaten. Omdat ze die dingen niet op willen schrijven. In levensbeschrijvingen staan meestal niet alle dingen genoemd. Dingen worden weggelaten, dat doet de Heere niet. De Heere heeft niet de minpunten weggelaten. De menselijke zwakheid van de vader der gelovigen is eerlijk in Gods woord beschreven. Tot bemoediging van Gods kinderen. Niet tot navolging, maar wel tot bemoediging. Dat ook Abraham niet kon geloven als hij dat wilde. Dat hij afhankelijk was en afhankelijk bleef van hem die de werker is van het geloof. Hij zag zijn einde naderen. We hebben het hoofdstuk laten rusten over het zoeken van een vrouw voor Isaac. Maar we lezen in het vorige hoofdstuk, Abraham was oud en wel bedaagd en de Heere had Abraham in alles gezegend. Daarom gaf hij de opdracht een vrouw voor Isaac te zoeken. Ook dat heeft hij nog geregeld. Hij wilde niet dat Isaac met een Canaanitische vrouw zou trouwen. En in die tijd had een vader daar nog heel veel in te zeggen. En we kennen de ontroerende geschiedenis, ook Gods voorzienigheid. Hoe de Heere zorgt voor een vrouw voor Isaac, Rebecca. Hij heeft zo zijn levensavond doorgebracht. En dan staat er in het 8e vers, en Abraham gaf de geest. Eigenlijk heel ontroerend zoals dat er staat. Er staat niet Abraham stierf of Abraham blies zijn laatste adem uit. Maar er staat hij gaf zijn geest. Zijn geest dat is zijn ziel. En wat een mens meestal doet dat is worstelen om die ziel in zich te houden. Dat is een grote strijd bij het sterven. Dat is de strijd om te mogen blijven leven. Een mens wil zijn ziel niet loslaten, niet uit handen geven. En wat is het ontroerend dat we hier van Abraham lezen? Hij gaf de geest. Hij zei als het ware, Heere, hier hebt u mijn ziel, alstublieft. Hij was gewillig om te sterven. Er was geen strijd, er was geen tegenstand, maar er was gewilligheid. Waarom? Wel, hij verwachtte die stad die fundamenten heeft, welke kunstenaar en bouwmeester God is. Hij gaf de geest, we lezen het ook van de Heere Jezus. Aan het kruis en het hoofd buigende gaf de geest. We lezen het ook van Stefanus. Stefanus die ook zijn geest vrijwillig gaf. Als Gods kinderen op hun plaats mogen zijn, dan wordt hun levensadem niet afgesneden, maar dan geven zij hun geest. Dan is de dood niet een lot dat zij ondergaan, maar dan is het een besef dat zij verzameld zullen worden tot het volk wat hen is voorgegaan. Dan is het, als het goed is, de bereidheid om in te gaan in de rust die er weggelegd is voor het volk van God. En hij stierf in goede ouderdom. Dat had de Heer beloofd. Weet u het nog? Lang geleden. Genesis 15. De Heer had beloofd dat hij tot zijn vaderen zou gaan met vrede. En dat hij in goede ouderdom zou begraven worden. Hij wist twee dingen, jongens en meisjes. Hij wist dat hij oud mocht worden. Wat dat betreft had hij voor zijn leven niet hoeven vrezen voor Farao en voor Abimelech. Hij wist dat hij oud mocht worden. De Heere had het beloofd. En hij wist dat hij met vrede zou sterven. Mag u dat ook weten? Ach, het eerste, dat is niet het belangrijkste. Dat is een bijzondere weldaad als de Heere die troost aan zijn kinderen geeft. Maar tweede, dat moet je weten. En dat wist Simeon ook. Hij was een goddelijke openbaring gedaan dat hij niet zou sterven eer dat hij de vredevorst zou zien. En toen hij de vredevorst zag, toen heeft hij het uitgeroepen. Nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Zal het vrede zijn straks? Als de Heere dat beloofd heeft, kinderen des Heeren, dan is het vrede. Dat mocht David ook weten. De Heere had het hem beloofd toen zijn zoon was weggenomen. Hij heeft er getuigenis van gegeven. Ik zal wel tot hem gaan. Maar hij zal tot mij niet wederkeren. Een troost die daar lag in het diepste van zijn hart. Hij wist waar hij naartoe ging. Net als die dichter van Psalm 91... die van de Heere de belofte gekregen had. Ik zal hem met langheid der dagen verzadigen. En ik zal hem mijn heil doen zien. Gemeente, waar is de reis naartoe? Daar moet je toch duidelijkheid over hebben. Daar moet je toch zekerheid over hebben. Dat moet toch een vraag zijn op onze knieën. Dat zijn toch dingen, wat zijn we vaak druk met allerlei dingen die helemaal niet zo belangrijk zijn. Wat zullen we eten, wat zullen we drinken, waarmee zullen we ons kleden? Al deze dingen zoeken de heidenen. Dat zoeken de mensen van de wereld ook. Zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En alle andere dingen zullen u worden toegeworpen. Hij is gestorven in een goede ouderdom. Heeft hij geen gebreken gehad? Ik weet het niet. Zijn zijn gedachten minder geworden? Misschien wel. Wat is een goede ouderdom? Wel, een goede ouderdom, dat is niet een ouderdom zonder gebreken. Maar een goede ouderdom, dat is een ouderdom waarin je de nabijheid van de Heere mag ervaren. In de afbraak van je lichaam, in de kwetsbaarheid van de ouderdom, in het minder worden van de gedachten, te mogen weten, de Heere is bij mij. Al ging ik ook door het dal der schaduw des doods, ik zou niet vrezen, want gij zijt met mij, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Dat is een goede ouderdom. De Heere is mijn herder. Oud en des levens zat. Wat betekent dat? Dat betekent dat hij verzadigd was van het leven. En dat is niet negatief. Hij was het leven niet zat, zo mag je dat niet lezen. Maar hij was verzadigd. Wat is dat, jongens en meisjes, verzadigd? Nou ja, dat is bijvoorbeeld als je op een bruiloft bent en er is een buffet en iemand zegt tegen je, je mag nog wel een keer gaan. Je zegt, nee, ik heb heerlijk gegeten, maar ik heb genoeg. Ik ben verzadigd, ik hoef niet meer, ik heb geen trek meer. Kijk, en zo was het met Abraham. Hij was het leven niet zat, maar hij was verzadigd. Hij had genoeg. Hij had zoveel van het leven mogen zien en zoveel van de Here mogen ervaren, dat hij niet meer verlangde om nog langer op deze aarde te zijn. Je zou verwachten van zo'n man, van zo'n geloofsheld, dat er nou wel een heel bijzonder sterven in de Bijbel zou staan. Ja, dat lees je van Jacob. Jacob die zijn kinderen roept en dan één voor één zegent. Wat is dat een indrukwekkend sterfbed geweest van Jacob. Maar gemeente, dat lees je van Abraham helemaal niet. En dat lees je van Isaac ook helemaal niet. En dat lees je van vele van Gods kinderen ook helemaal niet. En dat hoeft ook helemaal niet. Dat is de vertroosting die je ook hieruit kunt lezen. Als je misschien een vader hebt of een moeder waarvan je zeker weet dat hij of zij de Here mocht vrezen. En je zegt, hij heeft zo weinig gezegd in de laatste uren. Hij heeft zo weinig gezegd in de laatste dagen. We hebben zo weinig gehoord in de laatste weken. Ach, daar gaat het ook eigenlijk helemaal niet om. Al zou Abraham nou geen woord meer gezegd hebben, hadden we dat nog nodig? Is zijn leven niet een rijk getuigenis geweest? Moest hij dan nog zoveel zeggen na alles wat er gebeurd is? Nee toch? De gemeente, zo zou het moeten zijn. Dat mensen niet op ons laatste woord zitten te wachten. Maar dat ons leven een getuigenis mocht zijn. Deze allen zijn in het geloof gestorven. De belofte niet verkregen hebbende, maar hebben dezelfde van verre gezien en geloofd en omhelst. En hebben beleden dat ze gasten en vreemdelingen op de aarde waren. En hij werd tot zijn volken verzameld. Een indrukwekkende uitdrukking. Zijn beenderen werden verzameld tot de beenderen van degene die reeds gestorven waren. En zijn ziel werd verzameld tot degene die reeds voor hem gestorven waren. Tot de zaligen die in de hemel zijn. Verzameld tot zijn vaderen. Zijn lichaam rustend tot de dag der opstanding. De komst van de Heere Jezus Christus. Om dan met hem naar ziel en lichaam verenigd te worden. En Isaac en Ismaël zijn zonen begroeven hem in de spelonk van Machpela, in de akker van Efron, de zoon van Zoar de Hetiet, de welke tegenover Mamre is. In de eerste plaats, hij wordt begraven. Hij wordt niet verbrand. Hij wordt niet gecremeerd. Hij wordt begraven. De Canaanieten verbranden hun doden. Christenen begraven hun doden. En die dood van Abraham heeft zijn twee kinderen samengebracht. Dat is wat bij het leven niet kon. Dat kan bij het sterven van Abraham blijkbaar wel. Ik denk dat Isaac zijn broer heeft uitgenodigd. Jouw vader is gestorven, zou je niet komen? En dat is voor Isaac heel wat, want zijn broer had hem bespot. Zijn broer had hem vernederd. Weet u nog, ongetwijfeld heeft hij dat verhaal gehoord van zijn moeder. Zijn broer heeft hem heel diep vernederd, maar als vader gestorven is, dan nodigt Isaac hem uit. En samen hebben ze hun vader begraven. Een roepstem voor Ismaël, Ismaël is ook gewaarschuwd. Ismaël leefde ook onder de bediening van het genadeverbond. Ismaël was ook besneden. Ismaël heeft ook een godsdienstige opvoeding gehad. Ismaël is om eigen schuld verloren gegaan. Dat is niet Gods schuld. Maar Ismaël ging zijn eigen weg. En daar heeft de Heere Isaac voor bewaard. Als de Heere Isaac losgelaten had, was hij ook zijn eigen weg gegaan. De Heer is niet verplicht om ons tegen te houden. Wat is het een zegen als we de ruimte niet krijgen. Die broers hebben geen ruzie, we hoeven te maken over de erfenis. Het was allemaal netjes geregeld. Het was afgesproken, vader had het voorbereid. Mogelijk had hij zijn begrafenis geregeld. Ook helemaal niet verkeerd om daarover na te denken. Al is het waar dat je niet alles in moet vullen wat je bijvoorbeeld bij een dominee zou moeten laten. Want dat is natuurlijk wel eens lastig voor een dominee als men zegt, ja, vader heeft alles opgeschreven. Dit gaan we zingen en daar moet u over spreken. Nee, er zijn denk ik dingen die moeten we zelf regelen. En er zijn denk ik dingen die moeten we overlaten aan Gods knechten. Maar er zijn dingen die kunnen we en die mogen we zelf regelen. Hij wordt begraven in de akker. Weet u nog dat Abraham, hij moest weten dat die akker het eigendom was. Het is zijn akker, het is zijn graf. Dat wordt hier nauwkeurig omschreven. Het enige stukje grond met de waterput dat Abraham had. En dat ook in bezit van de familie blijft. En wat een bemoediging is, wat een pand is eigenlijk van de belofte die de Heere gegeven heeft. Wat een graf, als je ziet wie daarin begraven zijn. Isaac en Jacob later met hun vrouwen, met Rebecca en met Lea, Abraham, Sarah, hoe zal dat straks zijn, gemeente, in de dag van de wederopstanding. Zij rusten, hier rusten de vermoeide van kracht. De kleine en de grote is daar, vrij van zijn Heer. En de Heere gaat door, na het sterven van Abraham. Dat is bemoedigend, onze derde gedachte, de zegen van Abraham. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 105 en daarvan het vijfde en het zesde vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken en al wat hij Isaac heeft gezworen. Psalm 105, vers 5 en 6. Nog een paar woorden over onze derde gedachte, de zegen van Abram. En het geschiedde na Abrams dood dat God Isaac zijn zoon zegende. Dat volgt er in één adem op. En wat is dat vertroostend. Abram valt weg. En je zou zeggen, met Abram valt alles weg. De vader aller gelovigen. Maar nee. Nee, de Heere gaat gewoon door. Het werk van de Heere gaat gewoon door. Gods werk is niet ten einde. Zijn verbond is niet ten einde. Hij is de God van het verbond. Hij gaat na de dood van Abram door. Is dat geen bemoediging, kinderen des Heren, dat God een verbondsgod is? Dat wil zeggen dat de Heere niet individuen zalig maakt, maar dat wil zeggen dat hij werkt in de lijn van de geslachten. Als de God van het verbond. En dan kan het zijn dat er na uw dood dingen gebeuren die u niet voor mogelijk had gehouden. Wat moet dat een bemoediging voor Abraham geweest zijn als hij later zijn ogen nog eens open had kunnen doen. Ach, gelukkig hoefde hij het niet te doen, want hij zou ook veel verdriet gehad hebben over alles wat zijn kinderen uitgespookt hebben. Maar hij zou ook Gods trouw hebben gezien en hij zal het straks zien op de jongste dag. Als daar een schare zal zijn van zijn nageslacht die zalig geworden is uit vrije genade. De zegen gaat verder in Isaac. Isaac is de drager van de belofte. En straks dan is Jacob de drager van de belofte. En dan is Juda de drager van de belofte. De Heere volvoert zijn raad. De Messias die Isaac in zich draagt, die zal zeker komen. En gemeente, zo gaat de Heere nog door. Het verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. Wat een bemoediging dat we dat iedere maand mogen zingen. En dat nog altijd geldt, in uw zaad zullen al de geslachten des aardrijks gezegend worden. Jongens en meisjes, breng je dat op de knieën? Zoek je die zegen net als Jacob, die de zegen van zijn opa wilde hebben? Zoek je de zegen van Abraham? Zoek je de zegen van het zaad met een hoofdletter? We dragen het teken van dat verbond aan ons voorhoofd. En dan zeiden de dominees vroeger wel eens, laat je gedoopte voorhoofd aan de Heere zien. Laat het werkzaamheden geven op je knieën aan de troon van Gods genade. En Isaac woonde bij de put Lachai Roi. Dat is uitgerekend de plaats waar Hagar naar gevlucht was toen zij zich niet langer wilde onderwerpen aan Sarai. Dat was, weet u nog, toen ze zwanger was van Ismaël. En toen heeft ze daar de engel des Heren ontmoet. En toen heeft ze gezegd, heb ik ook omgezien naar hem die mij aanziet? Lachai Roi, zij moest terug. En nota bene, Isaac gaat daar wonen. De Heren laat zien, dit land is niet voor Ismaël, dit land is voor Isaac. Hij is de erfgenaam. Lachai Roi, dat is de plaats waar hij Rebecca heeft ontmoet. Maar hij biddende was in het veld toen Eliezer terugkwam met de vrouw van Gods raad. Dat hij hier is gaan wonen, dat heeft niet te maken met dat hij Berseba heeft opgegeven. Want later zien we hem met Jacob daar weer terug. Maar het zal te maken hebben, denk ik, met de uitbreiding van de kudde, de zegen die de Heere geeft. De Heere gaat door. Het veelbewogen leven van Abraham is voorbij. Maar de God van Abraham leeft nog. En de Heer Jezus heeft tijdens zijn omwandeling op aarde dat leven van Abraham tot een voorbeeld gesteld. Die nakomelingen van Abraham zeiden, wij zijn Abrahams zaad. En toen zei de Heer, als je Abrahams zaad bent, dan zul je ook doen wat Abraham gedaan heeft. En dat doen jullie niet. En als wij nou ons leven spiegelen vanavond op deze biddag gemeente, aan al die preken over Abraham, hoe ver kun je dan mee? Ben je nog in Ur? Ben je nog bij de afgoden? Heb je het daar nog naar je zin? O, dan hoop ik dat die roepstem die tot ons allen komt, de uitwendige roeping komt tot ons allen, maar dat die roepstem in je hart mag doorklinken vanavond. Ga uit uw land, uit uw maagschap, uit uw vaders huis, naar het land dat ik u wijzen zal. De God van Abraham leeft nog. Kinderen des Heren, wat een troost. Dat het verbond nog niet verbroken is. De Heere bevestigt het nog, vernieuwt het nog. Soms door zulke diepe, diepe wegen heen. Maar het is toch alleen maar vaster komen te liggen. Wij moesten er tussenuit. Wij zaten er veel te veel zelf tussen. Wij sloegen iedere keer zo'n zijpad in. En daarom liet de Heere ons doodlopen. Altijd weer terug naar de hoofdweg. En wat is de hoofdweg? Dat is Hij die zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Amen.